Allee, het is zo'n zondagmorgen waarop je denkt, ik ga een koffie pakken, een croissant en ik ga mij eens rustig wijsmaken dat de wereld nog min of meer logisch is. En dan zit je zo aan je keukentafel en je merkt iets raars aan jezelf. Je wordt emotioneel van regels. Niet van een liefdeslief, niet van een film, maar van een droge, saaie tekst waar artikel 10 en artikel 11 in staat.
Amai, je bent oud aan het worden. Emotioneel van regels, dat is echt het begin van het einde. Maar wacht, over welke regels heb je het nu?
Over een soort nieuw genre dat ik noem levende regels. Regels die niet alleen zeggen wat je moogt bouwen, maar die zeggen wij gaan meekijken terwijl het draait. Niet één keer checken aan de deur, maar heel de avond rondlopen in het café en zien wie er te zat wordt.
Oké, en ik voel al dat je naar China gaat, hè?
Ja, maar niet naar dat China dat we al 5 afleveringen op rij hebben gehad. Geen AI companions deze keer, geen sancties, geen Chinese Trump en ook geen 1644. Vandaag neem ik één thema dat we nog niet echt hebben uitgepakt. China's rural reform. Maar vooral het idee dat die hervorming niet ontworpen is als een masterplan, maar ontdekt is, stap voor stap, door trial and error.
Wacht, China en trial and error in de dorpen. Ik dacht dat dat land net bekend staat van 5-jaren plannen, centrale controle en grote schema's.
Voilà. Dat is de mist waar we door moeten. We denken dat we China begrijpen als één grote tekenpafel. Maar in die nieuwsbrief, China's Rural Reform, A History Not Designed But Discovered, zit een andere puzzel. Wat als de belangrijkste hervorming van de voorbije 50 jaar begonnen is als, ja, lokale improvisatie? Als boeren die iets doen dat eigenlijk niet mocht en pas achteraf wordt het beleid.
Oké, maar waarom moeten we daar een hele aflevering aan geven? Rurale hervorming klinkt eerlijk gezegd als, ja, schoon voor economen, maar ik ben een mens met een leven.
Omdat dat verhaal, niet ontworpen maar ontdekt, een handleiding is om China vandaag te lezen. Als je snapt hoe hun systeem innovatie laat ontstaan in de marge en dan achteraf legaliseert, dan snapt je ook waarom China soms plots zo snel draait in een sector en waarom het soms even plots terug afremt.
Dus, je zegt, dit gaat niet over rijstvelden alleen. Dit gaat over hoe macht werkt.
Exact. En ik wil er één metafoor aan hangen die we de hele aflevering meepakken. Klaar?
Kom maar af.
China's rurale hervorming als een dijk die niet in één keer gebouwd wordt. Je hebt een rivier die elk jaar overstroomt. Armoede, voedselschaarste, chaos. De centrale overheid wil een dijk, maar durft niet ineens heel de loop van de rivier te verleggen. Dus wat gebeurt er? Mensen leggen kleine zandzakken. Een dorp hier, een provincie daar. Soms breekt het door, dan is het een ramp en wordt het verboden. Soms houdt het stand, dan zeggen mensen amai, dat werkt. En dan komt er beton. En dan heet dat ineens de nationale strategie.
Oké, dat is wel een schoon beeld, maar ik ga meteen lastig doen. Wie legt die zandzakken en wie beslist wanneer het beton wordt?
Voilà, dat zijn de vragen. En dat is ons mysterie vandaag. Hoe kan een autoritair systeem tegelijk streng zijn en afhankelijk van lokale improvisatie? Dat lijkt contradictie, maar het is eigenlijk hun motor. Fase 2. De machineruimte. Wat bedoelen we precies met rurale hervorming in China? We moeten dat eerst afbakkenen, want anders wordt het een rommel.
Ja, graag, want voor mij is ruraal gewoon boeren, tractors en een kip die op straat loopt.
Oké. In China is ruraal geen decor. Het is historisch de kern van de maatschappij. Tot vrij recent woonde een gigantisch deel van de bevolking op het platteland. En de grote politieke belofte na 1949 was, we gaan dat platteland organiseren zodat het land zichzelf kan voeden en industrialiseren.
En dat was collectivisatie toch? Volkscommunus?
Ja, je kunt dat zien als de eerste grote dijk. De staat zegt alles samen. Land, arbeid, opbrengst, collectief. In theorie efficiënt en gelijk, in praktijk prikkels kapot. Als je weet dat je extra effort toch in de grote pot verdwijnt, waarom zou je kapot werken?
En dan komt de grote honger in de jaren 60.
Ja, met alle tragedieën rond. Maar onze focus vandaag is, hoe komt China van dat collectivistische model naar een systeem dat plots wel groei en productie oplevert?
En daar komt jouw ontdekt verhaal.
Exact. De kernmechaniek heet vaak het Household Responsibility System, het gezinsverantwoordelijkheidssysteem. Simpel uitgelegd, het land blijft niet noodzakelijk privé-eigendom, zoals bij ons, maar het gebruik van het land wordt toegewezen aan gezinnen. Het gezin belooft een quota aan de staat of aan het collectief, en alles wat ze meer produceren, mogen ze houden of verkopen.
Dus je krijgt weer een directe link tussen werken en beloning. Dat is eigenlijk gewoon, je mag terug een beetje voor jezelf werken.
Ja, dat is een zandzak. En het geniale, of cynische, is dat begon niet als nationaal bevel. In verschillende verhalen, klassiek Xiaogang dorp in Anhui eind 1970, waren het boeren die onderling een soort contract tekenden, wij verdelen het land en als iemand gepakt wordt, dragen we samen de gevolgen.
Amai, dat is bijna maffia-achtig. Omerta, maar dan met aardappelen.
Ja, maar gevoelt het, het was riskant, want officieel was het collectivistische model nog de norm. Dus dat ontdekken is niet romantisch, dat is overleven.
Maar hoe wordt zo'n illegaal dorpsding ineens staatsbeleid?
Daar zit de engine room. Het Chinese systeem heeft, zeker sinds de hervormingsperiode, een soort selectieve tolerantie gehad voor lokale experimenten, zolang ze resultaten opleveren en niet openlijk de partij uitdagen. Dat is belangrijk. Het gaat niet om vrijheid, het gaat om performantie.
Dus je moogt improviseren als je de keuken niet in de brand steekt en als het eten goed is.
Exact. En als het eten goed is, komt de chef kijken en dan zegt hij, dat was eigenlijk mijn idee. Maar structureel, lokale kaders hebben incentives. Als je land beter draait, meer output, minder honger, meer inkomen, dan ziet Beijing dat als stabiliteit. En kaders die stabiliteit leveren, maken carrière.
Dus experimenten zijn ook arriere-instrumenten.
Amaya, dat is een cruciale laag. Hervorming is niet alleen een economisch proces, het is een promotiemechanisme.
Oké, maar leg mij dat met uw dijkmetafoor uit. Wie is de ingenieur, wie is de man met de schop?
De man met de schop is het dorp, de boer die zegt ik doe het zo. De ingenieur is de lokale partijsecretaris die denkt als ik dit laat passeren en het werkt, ben ik een held. Als het mislukt, ben ik dood. En de minister in Beijing is degene die later zegt we gaan dit standaardiseren, maar met voorwaarden en met slogans.
En die voorwaarden zijn belangrijk, want anders klinkt het te simpel. China werd kapitalistisch, klaar.
Exact. Het blijft een hybride. Landrechten zijn vaak gebruiksrechten, niet absolute eigendom. Er is een Hukou-systeem dat mensen bindt aan hun registratiestatus. En er is altijd een spanning. Hoe geef je boeren genoeg prikkel om te produceren zonder dat je de controle over grond en migratie verliest?
Oké, dus rurale hervorming is niet alleen meer productie, het is ook herverdeling van risico's. Wie draagt de onzekerheid?
Ja, in het communemodel draagt het collectief de onzekerheid, maar je hebt weinig prikkel. In het gezinsmodel draagt het gezin meer onzekerheid, maar je hebt meer prikkel. En de staat blijft overal de dijk bewaken. Ze laat water door als het nodig is, ze zet sluizen toe als het te wild wordt.
En wat zijn dan de concrete sluizen in rurale hervorming?
Een paar klassiekers. Prijscontrole en procurement. De staat koopt graan aan vaste prijzen. Dan later marktprijzen en dual track. Een deel aan vaste prijs, een deel op de markt. Nog een sluis. Land mag niet zomaar verkocht worden zoals bij ons. Dat voorkomt in theorie massale landroof. Maar creëert ook onzekerheid voor investering. En lokale overheden kunnen land converteren naar industrieel of vastgoedgebruik. Dat wordt later een gigantische financieringsmachine.
Ah, dat ken ik. Land finance. Lokale overheden die geld halen uit grondverkoop of grondleasing.
Voilà. En dat is waar je ziet dat rurale hervorming geen afgesloten hoofdstuk is. Het is een ketting. Eerst landbouwproductie, dan rurale industrie, TVE's, township and village enterprises, dan urbanisatie, dan landinkomsten, dan vastgoedboom. En nu zitten ze met de kater.
Oké, maar je gaat nu wel snel. We moeten nog in mechanics blijven. Waarom is dat ontdekt belangrijk als mechanisme?
Omdat het toont dat China geen één knop heeft. Het werkt met wat ik pilot legalize noem. Laat iets in de marge ontstaan, kijk naar output, pak het over als het nuttig is en herframed als ideologisch correct.
Ideologisch correct. Dus achteraf wordt er een verhaal rondgebouwd.
Altijd. Dat is de betonlaag op de zandzak. Je giet er een narratief over. Dit past in socialisme met Chinese kenmerken. Het is niet, we wisten het niet. Het is, we hebben de waarheid gezocht uit de praktijk. Dat is een Maoïstische zin eigenlijk. Praktijk als criterium.
Ah ja. Seek truth from facts. Dus improvisatie wordt herverpakt als methodiek.
Exact. Dat is hoe je chaos verandert in doctrine. En nu het why now deel. De staat wil terug meer dynamiek in het platteland, maar kan niet gewoon zeggen doe maar wat. Want de risico's zijn groter. Sociale media, financiële kwetsbaarheid, lokale schulden, grondconflicten.
Dus ze willen de magie van toen
experiment zonder de rommel van toen, oncontroleerbaarheid.
Voilà. En dat is een onmogelijke combinatie, want echte ontdekking vraagt ruimte om te falen. Maar falen is vandaag politiek duurder.
Oké, en waar zit de mens in dit verhaal? Geef mij eens een paar personages in uw dijk.
3. 1. De boer die in de jaren 70-80 plots merkt, als ik meer produceer, blijft het in mijn gezin. Dat is een psychologische schok. 2. De lokale kader die tussen twee vuren zit. Boven hem ideologie, onder hem honger. 3. De stedelijke consument die ineens meer eten heeft, lagere voedselstress, en daardoor kan de staat industrie pushen.
Dus rurale hervorming is eigenlijk de fundamenten van de hele exportmachine later.
Ja, zonder landbouwsurplus, geen goedkope arbeid, geen migratiestroom, geen industrieclusters. En nu komen we bij een discussiepunt. Was dit een geluk of was dit toch gestuurd?
Ik ga de advocaat van de duivel spelen. Het is toch te mooi om te zeggen dat het spontaan was. Deng Xiaoping en co. hebben toch bewust gekozen voor marktelementen.
Zeker. Ik denk dat het niet zwart-wit is. Het ontwerp zat in de houding van, als het werkt, laten we het toe. Dat is een soort meta-ontwerp. Ze ontwierpen geen perfect systeem, maar ze ontwierpen een selectieproces.
Ah, dus het plan was geen plan, maar wel een methode om plannen te kiezen.
Voilà. Dat is superbelangrijk. Het systeem ontdekte oplossingen via competitie tussen lokale modellen en dan werd het gecentraliseerd.
Dat klinkt bijna evolutionair. Mutaties in dorpen, selectie door resultaat en dan verspreiding.
Amai, ja. En dat is ook waarom de nieuwsbrief zegt discovered. Het is minder architectuur, meer evolutie.
Maar evolutie heeft slachtoffers. Sommige mutaties zijn rampen.
Klopt. En daar zit de morele schaduw. Als je een land bestuurt als een laboratorium, wie draagt de kost van mislukte experimenten? Vaak de zwakste.
Oké, nu wordt het spannend, want dan is de vraag, is dit een model dat wij zouden willen? In Vlaanderen, we testen wat met uw dorp en als het mislukt, pech.
Daar komen we straks bij impact. Maar eerst nog, de why now is ook internationaal. China wordt vaak gelezen als monolithisch. Maar als je ziet dat hun grootste hervorming kwam via lokale experimenten, dan begrijp je beter waarom buitenlandse bedrijven soms zeggen, in Shanghai mocht het wel, in provincie X niet. Dat is niet altijd sabotage, dat is structurele governance.
Dus als je zaken doet in China, moet je het land zien als een mozaïek, niet als één blok.
Ja, en dat sluit aan bij iets dat we in vorige afleveringen raakten, maar niet als hoofdmoot deden. Fragmentatie is geen bug, het is een feature van hun hervormingsmachine. Fase 4, impact. Wat betekent dit voor u hier met uw koffie in Vlaanderen?
Ja, kom, want tot nu toe is het interessant, maar ik wilde so what?
3 dingen. 1. Als je China wilt begrijpen, kijk minder naar slogans en meer naar pilots. Als je hoort China opent sector X, vraag dan waar, in welke zones, met welke uitzonderingen. Want echte verandering begint vaak als zandzakken, niet als beton.
Dus voor ondernemers, je moet bijna een kaart hebben van waar welke dijk al staat.
Exact. 2. Dit discovered governance model verklaart ook volatiliteit. Vandaag mag iets, morgen komt er een correctie. Niet altijd omdat ze wispelterug zijn, maar omdat ze live aan het meten zijn. Werkt het? Loopt het uit de hand? Past het in stabiliteit?
Dat is wel lastig als je investeert. Je wilt zekerheid.
Ja. En 3. Het zet ons aan het denken over onze eigen beleidsstijl. In Europa zeggen we vaak eerst regels, dan experiment. China deed vaak eerst experiment, dan regels. De waarheid is, je hebt beide nodig, maar de volgorde verandert de samenleving.
Oké, en 5 jaar vooruit, wat zie jij dan gebeuren met dat plattelandsverhaal?
Als de trend minder groei doorzet, wordt het platteland weer politieke kern. Voedselzekerheid, demografie, ongelijkheid, migratie. China zal opnieuw proberen experimentruimte te creëren. Digitale landbouw, coöperaties 2.0, landconsolidatie, maar met strengere monitoring. Dus zandzakken met camera's erop.
Dat is echt China in één beeld. Zandzakken met camera's.
Fase 5. Conclusie. We hebben nu de lagen. Het nieuws is niet boeren op zich, maar een manier van hervormen. de mechanics, lokale experimenten die later nationaal worden. De context, trager groeiende economie, nood aan nieuwe legitimiteitsverhalen en een staat die de magie van improvisatie wil zonder de chaos.
De impact, als je China leest, lees het als een evolutiesysteem en wees voorbereid op patchwork en correcties.
En de metafoor van de dijk houdt wel stand, want een dijk is nooit af. Je onderhoudt die, je verhoogt die, je verlegt die. En je weet pas of hij werkt als het water komt.
Exact. En misschien is dat de meest filosofische vraag om mee af te sluiten. Wat is eigenlijk beter bestuur? Een perfecte blauwdruk die op papier klopt of een systeem dat fouten durft te maken en onderweg leert?
Maar dan wil ik er meteen een tweede vraag aan koppelen. Wie betaalt de prijs van dat leren? Want leren klinkt schoon, maar iemand moet nat worden voor je weet waar het lekt. Amai, dat is het. En dat is misschien de vraag voor de luisteraar van vandaag. In uw eigen leven of werk, waar zit jij in een dijksituatie? Waar je aandoende aan het ontdekken bent, maar je eigenlijk ook wel graag wat zekerheid had.
En als je nu denkt van ja, maar ik heb geen macht, ik ben geen Beijing, dat is waar. Maar je hebt altijd kleine zandzakken. Je kunt je proces anders doen. Je kunt iets testen. Je kunt iemand betrekken die je anders niet betrekt.
Allee, we gaan het hier zachtjes afronden. Zet uw tas nog eens bij, kijk eens buiten en besef, zelfs grote systemen worden soms gebouwd door kleine, illegale beslissingen van mensen die gewoon honger hadden.
Tot de volgende.